Gemeente, namens de kerkraad delen wij u het volgende mede. Vanavond begint de plus 16 jeugdvereniging weer. En alle jongeren worden hartelijk uitgenodigd om er vanavond weer bij te zijn. Dan mogen we u ook meedelen dat op vrijdag 2 oktober het huwelijk voltrokken zal worden van Johan Okker en Lieneke van Dis. De huwelijksbevestiging zal plaatsvinden op 2 oktober om 7 uur... in de gereformeerde kerk te Bruinissen. En u wordt daar ook allen hartelijk voor uitgenodigd. Volgende week hoopt in uw midden voor te gaan in de morgendienst professor Hofman en 's avonds dominee De Haan. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 105 en daarvan het 5e vers. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. En zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 119, het 86e vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Dat zal vanmorgen zijn opnieuw uit Handelingen, en wel Handelingen 9, en daarvan de versen 10 tot en met 20. Zullen wij ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 119, vers 86. En luisteren dan met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Handelingen 9, de versen 10 tot en met 20. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Hij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Je zult niet begeren in uw naaste een huis. Je zult niet begeren in uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. En er was een zeker discipel te Damascus met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht, Ananias. En hij zeide, zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de straat genaamd de rechte. En vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met naam Ananias inkwam en hem de hand oplegde opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde, Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel hij kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden, allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem, ga heen. Want deze is mij een uitverkoren vat, om mijn naam te dragen onder de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende zeide hij, Saul, broeder, De Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met een Heilige Geest vervuld zou worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en werd hij terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijze genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren, en hij predikte terstond Christus in de synagogen dat hij de Zoon Gods is. Tot zover. Liefde gemeente, we willen samen het heilige aangezicht zoeken van de Heere in gebed. En in ons gebed willen wij ook aan onze Willemijn denken. We willen ook samen het aangezicht van de Heere zoeken voor broeder en zuster Van Drongelen. Van broeder Van Drongelen is zijn enigste zuster plotseling overleden. En we willen ook het aanstaande bruidspaar aan de Heere opdragen. Zoeken we het aangezicht van hem. Heere, almachtige en genadige, heilige en rechtvaardige, barmhartige en langmoedige Heere. Vervul ons met diepe eerbied als wij tot u komen. Schenk gij ons de geest des gebeds, want hoe zullen wij kunnen bidden, als u zelf niet door uw geest in ons hart bidt. En als gij, o dierbare Heer Jezus Christus, niet de voorbidder zijt in de hemel. En als gij, o Vader, om Christus wil, niet de gebeden hoort. En daarom smeken wij om het werk van een drieënig God in ons bidden. Blijf bij ons. Kom met uw geest. En werk rijk vanmorgen door de prediking in ons aller hart. Bedien ons van boven, dat we de woorden Gods mogen spreken als een gezant, als een ambassadeur, als een die gezonden is om de woorden Gods te verkondigen in het midden van de gemeente. En dat is ten diepste uw werk. En daar mogen wij op vertrouwen. En leer ons daar telkens weer op vertrouwen. Dat het niet ons werk is, maar uw werk. En dat u voor uw eigen werk instaat. Wat de Satan ook probeert, het zal hem niet gelukken. Uw woord zal voorspoediglijk voortgaan. Tegen alles in zult gij bekeren wat niet bekeerd wil worden. Zult gij levend maken wat dood is. Zult gij sterken wat zwak is. Zult gij troosten wat verdriet heeft. Dat is uw werk. En daar mogen we het van blijven verwachten. En laat het zo ook vanmorgen in ons midden mogen zijn. Laat het goed mogen zijn om in uw huis te zijn. Want de Heere was er ook. U weet ook van de zorgen in het midden van de gemeente. Ook de persoonlijke zorgen. We denken aan onze Willemijn. U kent ook haar leven, haar broze leven, haar kwetsbare leven. En als het ergens duidelijk wordt wat het zeggen wil, mijn tijden zijn in uw hand, dan is het wel in het leven van Willemijn. Maar u hebt haar tot op de dag van vandaag, als door een wonder, nog willen sparen en dragen. Wil bij haar blijven, sterk haar. Heeft dat haar lichaam aan mag sterken. Wil bij haar zijn als morgen ook. Weer onderzoeken gaan plaatsvinden. Wilt u voor haar zorgen. Haar moed en kracht geven. Samen met allen die om haar heen staan. Die haar in liefde verzorgen. Laat het ook telkens weer beleefd worden. Het is Israëls God die krachten geeft. In zichzelf hebben zij geen kracht. Om die verzorging te doen. Om die liefde te geven. Maar dat het ons met elkaar als een biddende gemeente mag uitdrijven. Dat u voor hen zorgen wilt. Zoals u dat in het verleden gedaan hebt. En dat ze telkens maar weer moed mogen krijgen. In dat woord van u dat zegt. En Christus Jezus is gisteren en heden dezelfde tot in der eeuwigheid. U die in het verleden, de achterliggende maanden, uw trouw betoond hebt, zult u dat dan ook niet doen in de toekomst? Laat dan zo de ogen van Willemijn en allen die bij haar zijn, op u de Heere geslagen mogen zijn. U kent ook van het verdriet dat er gekomen is in het leven van onze broeder van Drongelen en zijn vrouw. Daar ze deze week hun zus en schoonzus, die zo plotseling van hun zijde werd weggenomen, moesten gaan begraven. Wat grijpt dat ook diep in, zeker als we met z'n tweeën zijn en uw broeder van Drongelen uit het gezin alleen is overgebleven. Wil ook bij hem zijn, wil hem sterken, samen met zijn vrouw. U kent ook de noden en de zorgen die er ook in de scheepvaart zijn. De crisis die ook aan hen niet voorbij gaat, zoals aan verschillende ook in onze gemeente dat gevoeld wordt. Wil ook bij hen blijven. Zo zien onze ogen op tot u. We willen ook denken aan het aanstaande bruidspaar, aan jonge mensen die gij door de band van het huwelijk aan elkaar wil verbinden. Laat het voor Johan en voor Lieneke een onvergetelijke dag mogen zijn. Als we elkaar het ja-woord mogen geven, in uw huis mogen samenkomen om uw zegen af te bidden, wat zou dat groot zijn. Heere wil bij ze blijven, zegen ook een huwelijk. Denk ook de ouders, voor wie het ook een hele dag zal zijn, als daar ook een liefde dochter uit het huis zal gaan, wil dan ook daarin nabij zijn en met elkaar een dankbaar hart geven dat u de dingen zo geleid hebt. Heere, dan is het toch alleen maar uw werk en hebben we toch ook alleen u de Heere daarin te erkennen. En zo komen wij vanmorgen bij u. En geef dat we dan zo bij u mogen schuilen. Dat we het dan van u mogen verwachten bij alles wat ons bezighoudt. En wat kunnen we veel gedachten meebrengen? Wat kunnen we veel gevoelens de kerk mee inbrengen? Ongelovige gevoelens. Gevoelens van verzet. Gevoelens van eenzaamheid. Gevoelens van verdriet. U weet wat er allemaal in ons hart om kan gaan. En wij bidden het u. Laat het vanmorgen stil mogen worden. En laat het zo mogen zijn. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Dat we dan zo tot u mogen opzien. In die verwachting van u. Dat u het wel zal maken. En dat alles onverdiend. Er is niets bij ons wat op enige aanspraak zou kunnen maken. Het is enkel genade. Genade alleen. En daar bidden wij u om. Om Christus wil. Die het verdiend heeft. Om zijn lieve naams wil alleen. Amen. Gemeente, wij willen vanmorgen stilstaan bij het schriftgedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, Handelingen 9, de versen 10 tot en met 20. En we willen bij die tekstwoorden schrijven, Saulus geleid tot het licht. En dan twee gedachten daarbij. In de eerste plaats, God leidt Ananias. En in de tweede plaats, Ananias leidt Saulus. Schrijven dus bij deze tekstwoorden, Saulus geleid tot het licht. En we letten dan eerst op hoe de Heere Ananias leidt en hoe de Heere dan vervolgens Ananias gebruiken wil om Saulus te leiden. Doch eerst gaan we daarvan zingen met elkaar en wel uit Psalm 118, de versen 9 en 10. Ter inleiding op de prediking willen wij zingen, de Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. En ook het tiende vers, en ondertussen krijgt u gelegenheid om in een tweetal rondgangen uw gaven aan de Heere en zijn dienst te geven. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. De Heere die een milddadig gever lief heeft, zegene u en uw gaven. En wij zingen Psalm 118, de versen 9 en 10. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 119 en daarvan het derde vers na het amen van de preek. Gemeente, uit een onderzoek dat onlangs is gehouden, blijkt dat bijna 80% van de moslims die met het woord van God in aanraking komen, dat de Heere daarvoor een droom of een gezicht gebruikt. Bijna 80% van die mensen worden dus door de Heere geleid naar zijn woord en naar zijn dienst door middel van een droom of een gezicht. Misschien zeg je, kinderen, maar wat zien die mensen dan? Wat doet de Heere dan? Wel, dat kan bijvoorbeeld op deze wijze. Dat een moslim in een heel streng islamitisch land van de Heere een droom krijgt waarin hij de weg gewezen wordt naar een christengemeente die op een geheime plaats in het verborgene samenkomt. En zo wil dan de Heere door zo'n gezicht, zo'n droom, iemand brengen bij het woord en bij de gemeente. Dus wat wij vorige week gezien hebben, dat Saulus van Tarsus in een gezicht de Heer ontmoet, dat wil de Heer ook vandaag nog doen en ook vandaag nog zo werken. En we mogen dan ook vanmorgen opnieuw zien dat de Heer dat ook deed in het leven van Ananias. Dat ook de Heer tot hem spreekt door middel van een gezicht. En daarom staan we dan ook vanmorgen stil bij de weg die Saulus moet gaan om te komen tot het licht. Saulus geleid tot het licht. En we letten dan in de eerste plaats op hoe de Heere Ananias leidt en hoe Ananias Saulus mag leiden. Vorige week hebben wij dus gezien hoe dat de Heere Saulus door een gezicht ontmoet. En door dat gezicht leert Saulus twee dingen. In de eerste plaats leert hij dat hij zwaar en menigmaal heeft gezondigd. En in de tweede plaats leert hij dat Jezus Christus is de opgestane koning en dat hij leeft. En die twee pijlen die de Heere afschoot in het hart van Saulus hebben doel geraakt, zodat hij op zijn knieën terecht kwam om het zo te zeggen en het uitriep: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Die totale overgave aan de Heere. En de Heere heeft hem daarop de weg gewezen. Ga heen naar de stad en daar zult gij horen wat gij doen moet. En Saulus, hij is aan dat bevel gehoorzaam geweest, zo hebben we gehoord. En hij is daar gekomen in Damascus, in de straat genaamd de Rechte, bij ene Judas. En daar is hij 3 dagen in gebed. We hebben het gehoord hoe hij gevast heeft. Niet gegeten en niet gedronken. In het gebed geworsteld met de Heer. En gemeente, weet u wat nou zo rijk is? Dat in die geestelijke worstelingen, waarin het water wel eens kan komen tot aan de lippen, het er niet overheen komt. Want misschien hebt u zich wel afgevraagd in de achterliggende week, toen u daar nog over mediteerde, over die Saulus van Tarsus en in die 3 dagen, hoe hij daar geworsteld heeft, hoe heeft die man dat kunnen volhouden? Dan weet u hoe de Heere dat doet? Wel, dan komt de Heere over. Dan komt de Heere zo iemand te antwoorden. Want wij hebben te doen met een God die leeft en antwoord geeft. Want in die dagen, in die 3 dagen van worstelingen, heeft Saulus opnieuw een gezicht mogen zien, waarin de Heer opnieuw tot hem gesproken heeft. En daarin heeft de Heere zijn belofte bevestigd. En gezegd, er zal een man komen en zijn naam is Ananias, Saulus. En hij zal de handen op je leggen en je zult ziende worden. Gemeente, zo werkt de Heer. Als hij een belofte geeft, dan bevestigt hij die belofte, zodat zijn kinderen daar weer moed en kracht uit mogen ontvangen, om de vervulling te mogen verlangen en daarop te mogen hopen en eruit te zien en te blijven roepen: Heere, maak waar wat gij beloofd hebt en wat gij bij vernieuwing weer aan mij bevestigd hebt. Heere, geef mij toch ook die heerlijke vervulling. En zo werd Saulus van Tarsen in die geestelijke worsteling door de Heere zelf bemoedigd. Ananias zou komen. Wie is Ananias? Wel, Ananias, zo lezen wij, is een discipel van de Heere. En wat wil dat zeggen, een discipel, een mathetes van de Heer Jezus Christus? Wel, dat woord komen wij ook al eerder tegen in Handelingen en wel in hoofdstuk 6. En daar lezen we het. En in diezelfde dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, er kwamen, zo staat er, dus steeds meer discipelen bij. En ik denk dat onze kinderen nu wel zullen begrijpen dat met dat woord discipel niet bedoeld wordt een discipel, zoals we dat meestal gebruiken, dat woord voor die 12 leerlingen van de Heer Jezus, Johannes en Petrus. Maar als hier een discipel ter sprake gebracht wordt, dan is dat met name iemand die gelovig is, een volgeling van de Heer Jezus Christus. En dat is deze Ananias. Een discipel, iemand die door genade de Heer Jezus heeft mogen leren kennen. En hij is een Jood en hij woont in Damascus. We weten niet hoe hij tot bekering gekomen is. Het kan zijn dat hij op een van de Joodse feesten in Jeruzalem geweest is en daarvan het evangelie gehoord heeft. Maar wat meer voor de hand ligt is dat de gevluchte christenen door het werk van Saulus in Damascus gekomen zijn en zoals we dat meer gehoord hebben, dat zij daarvan hem getuigden. Dat er velen zijn geweest in die Damascus die van die ene naam hebben getuigd en dat dat evangeliezaad ook in het hart van Ananias heeft mogen ontkiemen. Het blijkt ook dat hij gemeenschap heeft, omgang heeft met vele christenen. Want hij zal het straks in dat gezicht zeggen: Heere, maar velen zeggen. Het is dus iemand die in de christelijke gemeente bekend is. Hij wordt dus hier genoemd een discipel van de Heer Jezus. Maar verderop in de Heilige Schrift mogen nog een heerlijk getuigenis van Ananias lezen. En u moet dat maar eens even met mij opzoeken. We gaan even bladeren en we lezen Handelingen 22. Neemt u dat er maar even bij. Handelingen 22. Daar vertelt namelijk Saulus later ook van deze ontmoeting voor de Joodse mannen. En dan geeft hij een getuigenis van Ananias in het 12e vers. Kom, lees maar even mee. En dan lezen wij in Handelingen 22, het 12e vers. En een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, goede getuigenis hebbende van al de Joden die daar woonden. Daar krijgen wij dus van de Heilige Geest nog een blik in het leven van Ananias. En wat zegt de Heilige Geest dan van deze discipel, van deze leerling van de Heer Jezus Christus, dat hij een godvruchtig man was naar de wet? En wat wil dat zeggen? Wel dat deze Ananias opviel door zijn vroomheid, door zijn godzalig leven. Van deze Ananias ging, om het zo eens te mogen zeggen, een lieflijke geur van Christus uit. Hij leefde naar de wet zoals Christus dat geleerd had. Hij had God boven alles lief en de naaste als zichzelf. Zo wandelde hij daar in Damascus. Hij bracht vruchten voor ter bekering waardig. Lieflijke vruchten werden bij hem gevonden. Ananias, hij was een gelovig man. Hij was een nederig man. Hij was langmoedig, oprecht, ootmoedig, een man die de vrede zocht. In alle dingen leefde hij naar de wet van de Heere. En dan wordt er nog iets bij gezegd. Een goede getuigenis hebbende van al de Joden die daar woonden. Al de Joden. Moet u even goed over nadenken. Hij was een bekeerde Jood. Wij zouden tegenwoordig zeggen een Messias belijdende Jood. Hij had, om het zo te zeggen, de voorvaderlijke godsdienst vaarwel gezegd. Om de Messias te belijden. Maar toch, ook al had hij gebroken met de Joden, toch genoot hij grote achting onder al de Joden. Dat wil wat zeggen. Er was geen vijandschap gekomen. Waarom niet? Omdat hij vol van God was. Vol van liefde. En dat dwong ook bij degene die het radicaal oneens met hem waren. Toch een diep respect. Zo wandelde deze Ananias daar in Damascus. Gemeente, wat een getuigenis geeft Gods geest van deze godvrezende Ananias. Dat brengt ons natuurlijk direct bij de vraag: welk getuigenis geeft de Heilige Geest van u en van mij, van jullie? Staan wij ook zo bekend als Ananias, als godvruchtige mensen die een goed getuigenis hebben? Niet alleen in het midden van de gemeente, maar juist van hen die buiten staan. Laat ik het zo eens mogen zeggen. Wat zegt die atheïst op het werk van u? Geeft hij ook een goed getuigenis? En zegt hij: ik ben het radicaal oneens met die man. Ik verfoei zijn godsdienst. Maar zijn leven, het is één getuigenis van wat hij belijdt. Je kunt het aan hem merken. Wat hij zegt, dat gelooft hij en dat beleeft hij ook. Was het geheim van Ananias? Hoe kun je nou zo leven, godvruchtig, vol van Christus? Wel, er is maar één weg waarin dat kan. En dat is de omgang met de Heere. Hij leefde heel dicht bij de Heere, deze Ananias. Van hem mocht gelden: en mijn schapen kennen mijn stem. Hij kende de Heere. En hij wist het. Dit is de Heere die tot mij spreekt. Hij kende de Heere uit de omgang met hem. In het gebed en onder de bediening van het woord. Want als de Heere tot hem gaat spreken in een gezicht, dan lezen wij het direct dat hij zegt: zie, hier ben ik, Heere. We komen dus opnieuw die uitdrukking tegen dat Ananias een gezicht ontvangt waarin hij de stem van de Heere hoort. De Heere spreekt normaal, in zijn gewone wijze, door het woord, zo weten wij. En ook Ananias had het woord. Hij had tenminste het Oude Testament, dat weten we. En door dat Oude Testament sprak de Heere ook tot hem. Maar als het gaat over een gezicht, dan hebben wij te maken met een bijzonder spreken van de Heere. Niet door het woord, het geschreven woord, maar direct door de levende openbaring. En daar heeft ook Petrus al op gewezen dat de Heere dat ook opnieuw zal doen. Als hij de woorden van de apostel Joël aanhaalt. Waar hij zegt: en het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw jongelingen zullen gezichten zien. Daar wordt het al aangekondigd, dat na de uitstorting van de Heilige Geest de Heere velen door gezichten zal onderwijzen. Gezichten, die moeten wij onderscheiden van dromen. Dromen, daarin kan de Heere spreken, maar dan slapen wij. Maar bij een gezicht zijn wij nog wakker. Maar gaat de Heere door zijn Heilige Geest op een levensechte wijze ons iets laten zien wat wij niet zozeer door onze natuurlijke ogen zien, maar wat wij met geestelijke ogen zien, alsof wij het met onze eigen natuurlijke ogen zien. Het is een levensechte ervaring waarin de Heere zijn wil aan ons bekend wil maken. Onze kinderen kennen wel zo'n gezicht, zo heel duidelijk, als ook Petrus dat zag. Hij zat ook gewoon op het dak, daar in Joppe. En toen kwam de Heilige Geest over hem en liet hem wat zien in de geest. En hij zag een groot laken met allemaal dieren daarin. En daarin ging de Heer ook tot hem spreken. En daarin klonk de boodschap door: Petrus, jij moet ook het evangelie gaan verkondigen aan de heidenen. Wel, zo is het ook hier bij Ananias. De Heere laat hem zien wat hij moet gaan doen. En de Heere spreekt tot hem en hij zegt: zie, hier ben ik. Eigenlijk zegt hij heel eenvoudig: ik ben. En daarin brengt hij tot uiting: Heere, ik ben gereed tot uw dienst. Heere, zeg maar wat ik moet gaan doen en ik zal het doen, Heere. En ook dat weten onze kinderen. Wie was dat die dat ook al zei? Zoveel eeuwen daarvoor. Je weet het, de jonge Samuel. Zie, spreek, Heere, want uw knecht hoort. En daarin zien wij die onderworpenheid van Gods knechten aan de wil van de Heere en het bevel om daarna te gaan luisteren. Daarvan geldt: tot uw lof en dienst, Heere, ben ik bereid. En dan krijgt hij een opdracht van de Heere. Wat moet hij gaan doen, Ananias, die discipel van de Heere? Wel, zegt de Heere, Ananias, luister goed. Je moet naar Saulus van Tarsen gaan. En de Heere die geeft er twee redenen bij. Je moet naar hem toe gaan, want ziet, hij bidt. Dat is het eerste wat de Heere zegt van Saulus van Tarsen, waarom hij een bezoek moet ontvangen, want hij bidt. Ananias, let erop, hij is aan het bidden en jij moet hem een antwoord geven, want ik ben de Heere die mijn kinderen antwoordt op hun gebed. En daartoe gebruikt de Heere menigmaal zijn knechten om antwoorden te geven op de vragen waarmee zijn kinderen worstelen in het gebed. Dat ze de Heeren vragen voorleggen en dat de Heere door middel van de prediking antwoord geeft. Jij moet gaan om een antwoord te geven, want hij bidt. En gemeente, als er één typering is waarin wij een christen waarlijk herkennen en in zijn hart zien, dan is dat dat hij een biddend leven kent. Er is geen ware christen die geen biddend leven kent. Bidden, dat is God zoeken. Dat is zijn naam aanroepen. Dat is in hem in alles nodig hebben. Dat is hem erkennen. Bidden, dat is ook hem loven. Bidden, en we weten dat toch allemaal, gemeente. Dat is de ademtocht van de ziel. Wie niet bidt, die sterft immers. Want ziet, hij bidt. Gemeente, het zijn misschien vanmorgen allemaal wel vragen die ik bij u neerleg en bij mezelf neerleg uit deze geschiedenis, om onszelf ook voor de Heere te onderzoeken. Kennen wij ook een gebedsleven? Kennen wij ook die verborgen plaatsen? Een opperzaal, een bidvertrek. Misschien onder een trap, een klein plekje, waar je misschien als kind de Heere zoekt, dat niemand het ziet en daar je hart voor de Heere uitstort. Kennen wij dat leven waarin we ons voor de Heere mogen verootmoedigen, ons hart voor hem uit mogen storten, dat we niet kunnen laten om hem te bidden. Als we op weg gaan naar ons werk, in de auto, als we misschien aan het strijken zijn, of als we naar school gaan, Heere, gaat u mee. Dat plekje waar we ons hart voor de Heere openleggen, waar we onze zonden voor hem belijden, waarin we zeggen, Heer, we kunnen niet buiten u. Want ziet, hij bidt. Is dat nou ook het kenmerk van uw leven? Een biddend leven. Gemeente, als dat niet zo is, en als u moet zeggen, natuurlijk bid ik ook. Maar het is alleen maar een bidden uit sleur. Een bidden omdat ik dat geleerd heb. O, dan bent u nog geestelijk dood. Als u nooit gebeden hebt in waarheid. De Heer achteraan gekleefd hebt. Geworsteld hebt. Geschreeuwd hebt naar God. Daarom, laat dit woord ziet hij bidt. Als u nog nooit werkelijk gebeden hebt door de Heilige Geest. Laat dat woord van de Heer u vanmorgen aansporen tot dat bidden tot de Heer. En zeg het dan maar tegen de Heer, ik kan niet bidden, Heer. En u zegt het, bid. Heer, ik kan niet roepen en u zegt, roep. Heer, en ik kan niet schreeuwen en u zegt, schreeuw tot mij. Heer, en zo kom ik tot u. En wilt u het dan maar doen wat ik niet kan? Leer mij bidden. Wat is het een troost van morgen? Als dat nou van je leven gelden mag. Ziet hij bidt. Gemeente, dat we te doen hebben met een God die antwoord geeft op het gebed. Bid en u zal gegeven worden. Dat we te doen hebben met een Vader die gaarne vergevend is om Christus wil. En daarom, Ananias, ga naar Saulus. Want hij bidt. En ik zal hem antwoorden. Er is ook een tweede reden, Ananias, waarom jij naar hem toe moet. Want ik heb hem al van mijn bezoek op de hoogte gesteld. Ik heb aan Saulus al gezegd dat ik tot hem komen zal door jou, Ananias. En dat jij het middel zult zijn in mijn handen, omdat zijn ogen geopend zullen worden. En hij door genade mij mag gaan zien. Zie, hier ben ik, zei Ananias. En we zeiden, daarin klonk zijn bereidheid om te gaan doen wat de Heere van hem vroeg. En de Heere geeft er duidelijk aan wat hij moet gaan doen. En de Heere geeft er ook nog een motivatie bij waarom hij het moet doen. Dus wij verwachten natuurlijk direct dat hij zal gaan. Nu de Heere hem zo duidelijk die boodschap heeft gegeven. Maar de kinderen kennen de geschiedenis wel van Ananias, nietwaar? Gaat hij? Nee, hè. Wat doet hij? Hij protesteert. Hij komt in verzet tegen de Heer. En hij zegt, nee, dat kan ik niet doen, Heer. En waarom niet? Waarom wil Ananias niet gaan? Wel, ik denk, kinderen, dat jullie zullen zeggen, dat weet ik wel. Hij is bang. Hij is bang voor Saulus. Hij is bang voor die vredevervolger. Hij heeft immers gehoord van al die gevluchte christenen. Wat Saulus gedaan heeft. En misschien is dat ook wel zo. Misschien is hij ook wel een beetje bang. Maar toch als we goed lezen en goed luisteren naar wat er staat, dan is het niet vrees voor zijn eigen leven dat hij niet naar Saulus toe wil. Maar wat is het dan? Wel, ik denk dat de moeite van Ananias op een ander vlak liggen dan vrees voor Saulus van Tarsen. Laten we maar eens luisteren, wat zegt hij tegen de Heer? Heere, weet u wel wie Saulus is? Saulus, dat is een verschrikkelijk beest. Saulus, dat is een monster. Saulus, dat is een man die uw kerk vervolgt zoals niemand dat ooit gedaan heeft. Heere, weet u wel wat een ontzaglijk kwaad deze man gedaan heeft? En wilt u zo'n man genadig zijn? Heere, daar ben ik het niet mee eens. Dat u naar zo iemand omziet. Heere, dat kan toch. Zo'n man. En moet ik daar naartoe? Om zijn ogen te openen. Moet ik daar naartoe? Om zo'n man voor uw dienst toe te bereiden? Nee, heren, dat kan niet. Daar ben ik het niet mee eens, dat zulke mensen in uw dienst komen. Gemeente, dat is niet de eerste keer dat de Heere met een onwillige dienaar te maken krijgt om deze reden. Kinderen, waarom wil Jona niet naar Nineveh? Weten jullie dat? Waarom niet? Waarom wil Jona niet die boodschap gaan brengen dat ze zich moeten bekeren? Wel omdat hij weet dat God genadig is. En hij wil niet dat die vredeonderdrukkers van zijn volk die daar in Nineveh wonen, dat die tot bekering komen. Hij gunst ze de zaligheid niet. En het is diezelfde gedachte die daar leeft bij Ananias. Heere, zo'n man bekeren. En daarom moeten we goed luisteren, want dan zien wij in het antwoord dat de Heere goed geproefd heeft wat er leeft in het hart van Ananias. Want wat is het antwoord van de Heere? Ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat. En daarin bestraft de Heere Ananias en hij laat het duidelijk voelen, Ananias, deze heb ik uitverkoren. En daar ga jij niet over, Ananias, wie ik uitverkies tot het eeuwige leven. Ananias, zulke mensen kies ik uit, die jij misschien niet uit zou kiezen. Die ga ik nou gebruiken. En in dat woord, deze is mij een uitverkoren vat, zien wij oplichten Gods soevereine genade. Daarin zien wij oplichten zijn welbehagen van eeuwigheid. Zulke mensen verkies ik, die mijn vijanden zijn, die mijn kerk vervolgen, die woeden als een leeuw tegen mij. Zulken heb ik uitverkoren om mijn naam te dragen onder de heiden. Gemeente, ik hoop dat je net als Ananias zegt, de Heere, dat kan ik niet begrijpen. En dat je nou vanmorgen zegt, en toch is het zo'n wonder. Want omdat God zulke mensen bekeert, daarom kon ik nog zalig worden. Zie je dat je dat elke keer weer leren moet. En dat je daar elke keer weer voor ingewonnen moet worden. En dat het elke keer weer ons hoogmoedig hart zo'n pijn doet. Dat het waar is dat hoeren en tollenaren ons voorgaan in het koninkrijk der hemel. Dat je daar telkens weer voor ingewonnen moet worden, omdat je ook leren moet, telkens weer opnieuw. Ik ben geen haar beter. Ananias, je bent niet beter dan Saulus van Tarsen. Opdat je telkens weer uit dat wonder gaat leven, welzalig, die gij hebt verkoren, die gij uit al aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Ananias, dat is het wonder van verkiezing, dat vijanden met God verzoend worden. Gemeente, we moeten nog even letten op wat Ananias zegt over de gemeente. Wat zegt hij over de gemeente van Christus? Hij duidt haar aan met twee woorden. Twee woorden waar voor ons vanmorgen onderwijs in zit. Hij noemt ze in de eerste plaats heiligen. Wat zijn dat, kinderen? Heiligen. Moet je natuurlijk niet denken zoals je in de Romeinse kerk een heilige Petrus hebt. Maar heiligen, wat zijn dat? Als Ananias hier de kerk heiligen noemt. Wel, dan zijn dat mensen die door de Heere apart gezet zijn om hem te dienen en daarmee tegelijk afgezonderd zijn van de wereld. Dat zijn heiligen. En nou is de vraag natuurlijk, ben ik ook een heilige? Dat wil zeggen, is ook voor mij de wereld gestorven? En leef ik ook apart gezet voor de Heere? Is ook zo mijn leven als een heilige? En in de tweede plaats zegt hij van de gemeente dat ze mensen zijn die uw naam aanroepen. En we hebben daar al een keer bij stilgestaan. Aanroepen van de naam van de Heere, dat wil zeggen hem erkennen, hem belijden, hem in alles nodig hebben. Van hem je ganse zaligheid verwachten, die de naam des Heeren aanroepen, zullen zalig worden. Daar ligt dat ook in, ziet hij, bidt. Hij roept de naam des Heeren aan. Is dat ook zo? Is dat ook de uitgang van je hart? Dat maar één naam is die je dierbaar geworden is, boven alle naam. De naam van Jezus. Hij is mij een uitverkoren vat, zegt de Heere. En dat wil zeggen, hij is voor mij een instrument, staat er. Ik zal hem gaan gebruiken, Ananias, om de heidenvolkeren en koningen, de kinderen Israëls, mijn naam te verkondigen. Hij zal dat doen en we hebben dat wel gezien in het leven van Paulus later, hoe hij naar de synagogen gaat om daarom de volkeren van Israël die naam te verkondigen. We zien ook als daar vijandschap is dat hij dan de synagogen verlaat en bijvoorbeeld in een school van tirannen het evangelie aan de heidenen gaat verkondigen. We zien hem staan voor de koning Agrippa en straks ook voor de keizer. Hij zal mijn naam verkondigen, Ananias, als mijn uitverkoren vat, als slijk in mijn goddelijke vingeren, om dat evangelie wereldwijd te gaan verkondigen. Maar, zegt de Heer er iets bij, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Hij moet lijden. En dat staat er heel nadrukkelijk in het Grieks. Het is een moeten van Gods wegen. Het verkondigen van het evangelie kan niet buiten lijden om. Dat moeten, dat is hetzelfde moeten als het moeten van het lijden van Christus. Als de Heer Jezus met de Emmausgangers in gesprek is, dan zegt hij dat ook heel nadrukkelijk. Moest de Christus al zo niet lijden en ingaan in zijn heerlijkheid? Wie de naam van Christus verkondigt, wie van de naam van Christus getuigt, die zal lijden, die moet lijden. Er is geen mogelijkheid om het koninkrijk van God in te gaan dan in de weg van lijden. En in het bijzonder voor hen die geroepen zijn om die naam uit te dragen, wereldwijd. En zo heeft de Heer Jezus dat ook tegen zijn discipelen gezegd. En in hen tegen de gemeente, zalig zijt gij als de mensen u smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Ik zal hem dat vertellen. En dat heeft de Heer ook gedaan. Denk maar eens aan die geschiedenis. Als Saulus bij de broeders te Mileten is, dan heeft de Heilige Geest het hem gezegd, dat zijn banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Ik zal hem dat leren, dat hij lijden moet. Ik zal hem daarin onderwijzen. En ik zal het hem leren dat hij alleen lijden kan, ziende op mij die hem daarin voorgegaan is. Zie, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijnentwil. Maar, heeft de Heere erbij gezegd, hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dat hoort bij dat koninkrijk, bij dat ingaan door die enge poort. Het zal niet kunnen buiten het lijden om. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Ze zullen u haten omdat ze mij gehaat hebben. Ze zullen u voor overheden en stadhouders slepen om mijns naams wil. Maar vrees niet, ik ben bij u. En wat heeft Saulus dat al direct moeten ervaren? Want hij heeft maar even de naam van Christus gepredikt. Of hij moet al vluchten. En de kinderen weten het, hoe hij over de muur in een mand naar beneden gelaten wordt. Omdat ze hem al wilden doden. Gemeente, was een hele ingrijpende zaak. Waar de Heere vanmorgen u en mij bij bepaalt. Dat wij lijden moeten. Al Gods kinderen zijn geroepen om te lijden om Christus wil. Dat is het testament dat hij aan zijn kerk heeft achtergelaten. En dan mogen we ons wel eens afvragen, hoe komt het toch? Dat er zo weinig geleden wordt om Christus wil. Komt het omdat we zo weinig getuigen van die naam? Omdat we met Saulus en met Ananias en met de kerk van die dagen niet leven zoals zij leefden. Omdat we zoveel met de wereld meegegaan zijn. Zo aan de wereld gelijkvormig geworden zijn, dat we niet meer onderscheiden worden. En dat we daarom als nachtdiscipelen misschien nog wel iets van dat geloof kennen, maar wat kan het uitgedoofd zijn? Meente, laat dat een woord zijn dat ons mag opscherpen vanmorgen, want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. Dat we ons daar onderzoeken, Heer, hoe komt het toch? Dat ze allemaal zo aardig zijn op mijn werk. Dat ik zo weinig tegenstand heb. Komt het omdat ik nooit voor uw naam uitkom? Komt het omdat ik nooit waarschuw voor de zonden? Komt het omdat ik zo meegezogen ben? Heer, mag ik mezelf eens onderzoeken voor uw heilig aangezicht? Ben ik ook als een Ananias? Een discipel? Een godvruchtig mens. Zijn wij wel bereid om nog te lijden om Christus wil? Laat die vraag maar eens even naar binnen gaan. Overdenk dat maar eens. Welke plaats heeft lijden om Christus wil in mijn leven? Als Ananias deze woorden gehoord heeft en hij heeft in de stem van de Heere beluisterd en deze is mij een uitverkoren vat. En deze zal mijn naam verkondigen onder de heidenen. Dan zwijgt hij en is hij het met de Heere eens geworden. En is hij ervoor ingewonnen en komt er ook verwondering in zijn hart dat de Heere zulk een wonderlijke weg gaat in de bekering van Saulus. En we zien hem daar gaan door de straten van Damascus. O, zijn hart is licht en blij geworden. Als de Heere dan zo werkt, wie is God? Wonderlijk in zijn werk en heerlijk in zijn aanbiddelijke verkiezing. En daar zien wij Ananias gaan naar de straat de rechten. Een belangrijke doorgaansweg in Damascus. En hij gaat naar het huis van Judas en hij vraagt, is Saulus hier? Ja hoor. En ze brengen hem in de kamer waar Saulus is. En dan ziet hij dat het waar is. Ziet hij bid. Als hij die donkere, schemerige kamer binnenstapt, dan ziet hij daar Saulus op zijn knieën. En dan klinkt het uit zijn mond. Saul, broeder. Wat een liefde klinkt daarin door. Dat is gemeenschap der heiligen. Lieve vriend, broeder in Christus. Hij mag hem daar zien, die biddende Saulus, als een man die door God ingebracht is in het koninkrijk der hemelen. Daar vloeit het hart van Ananias in het hart van Saulus. En ze zijn samen aan elkaar verenigd in hun hoofd de Heer Jezus Christus. Daar valt een band, hoewel ze elkaar nooit ontmoet en gezien hebben. Een band die door de Heere gelegd wordt. Een band, gemeente, die sterker is dan een bloedband. Want een bloedband die wordt hier in het leven losgemaakt. Maar als God banden werkt in zijn kerk, uit de band met het hoofd van zijn kerk, dan blijven dat eeuwige banden die hier in de tijd misschien wel gerecht kunnen worden. Helaas kan het ook onder Gods kinderen wel eens zijn dat er verwijdering kan komen. Maar het zijn banden die nooit breken. Het zijn banden die blijven tot in der eeuwigheid. We weten het niet hoe het verder gegaan is in het leven van Saulus en Ananias. Maar in dit woord, Saul, broeder, waarin die band gelegd wordt door de Heere zelf, daarin ligt het vast dat ze nu samen in de hemel zijn. Samen zijn ze er, Saulus en Ananias. En wie zien ze? Hun oudste broeder in wie ze elkaar broeder mogen noemen. Zal, broeder. Daarin klinkt ook door die vergevende liefde. Zal, ik was het er niet mee eens dat God zo een als jij, zo'n zondaar, zo'n driesteling, zo'n verscheurend monster, met zichzelf ging verzoenen. Maar ik ben ervoor ingewonnen. Ik heb het gezien, het is enkel verkiezende liefde geweest, ook voor mij. En daarom, omdat God het je vergeven heeft, kan ik het je ook vergeven. Zal, broeder. Want je ziet je ook wel eens uit om zo mensen te mogen ontmoeten in het midden van de gemeente of buiten de gemeente. Waar je elkaar misschien nooit ontmoet hebt. En gebeurt ook wel eens op zendingsvelden. Of in Roemenië. Of zomaar. Als je op een ontmoetingsdag bent. En je raakt met iemand in gesprek die je nooit ontmoet hebt. En je gaat spreken over hem. Die je ziel lief heeft. Dan vloeien daar banden. Omdat Christus ze in je hart legt. En omdat je hem lief hebt, die oudste broeder. Laten we bidden of de Heer ons meer en meer die gemeenschap geven wil. Die alles overbrugt. Ook wat er leed in het hart van Ananias naar zoon zal. Dat God je inwint en dat alles vlak wordt. En dat er liefde komt. Zal, broeder. En dan komt hij bij hem. En dan legt hij die handen op die biddende Saulus. En in die handen die hij op hem legt, mag hij het teken geven van Gods gunst en genade aan deze biddende worstelaar. In deze handen die hij op hem legt, hoort hij en ziet hij en voelt hij. De Heere is met deze man. En daarin mag hij verkondigen, zal. De Heere is je genadig. En hij zegt het erbij, de Heer heeft mij gezonden, Saul. Namelijk Jezus die u verschenen is op de weg, die gij kwaamt. Ik weet het, de Heer heeft het mij verteld. Hoe hij je neergeveld heeft. Hoe hij verschenen is als rechter voor jou. En hoe hij je bij je zonden bepaald heeft. Deze Jezus is ook de zaligmaker. En dat mag ik je verkondigen, dat hij ook jouw zaligmaker is, Saulus. Ik mag je verkondigen dat hij de zaligmaker is, die ook jouw zonden wegneemt, Saulus. Want hij zal je ogen openen. Nu mag ik mijn handen op je leggen, omdat je ziende mag worden, omdat je hem mag zien, de Heer Jezus Christus. De Heer, hij heeft in zijn goddelijke wijsheid, Saulus, je blind gemaakt. Waarom? Opdat je zou leren je geestelijke blindheid. Matthew Henry die brengt het zo prachtig onder woorden als hij zegt, Saulus, je werd blind om de dingen in een ander licht te leren zien. Mooie, je werd blind om de dingen in een ander licht te zien. Namelijk in Gods licht. En daarin werd jij een zondaar. Maar nu komt de Heer ook om je uit die geestelijke blindheid die je doorleefd hebt. Waarin je je zonden gezien hebt. Waarin je gezien hebt dat alles wat je dacht dat mij behaagden ongerechtigheden zijn. In die duisternis kom nu ook licht. Je zult nu je ogen geopend zijn. Ook weer opnieuw als een teken dat je nu mag zien de weg tot behoud die Christus heeft geopend. Je mag het zien, Saulus, wie de zaligmaker is. God geeft je ogen nu, Saulus, om hem te zien, die ook voor jou de dood is ingegaan, om je het leven te geven. En van dat wonder, dat daar Ananias kwam, tot hem sprak, de handen op hem legde, zal hij later geschreven hebben, want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten heeft geschenen, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. En zo lezen wij het ook. En terstond, ter diezelfde uren, schrijft Paulus in die Handelingen 22, werd ik ziende. Hoe daar getuigt hij van dat wonder dat Christus aan hem geopenbaard werd. Daar werd het licht in zijn ziel, toen daar het licht opging en zijn ogen geopend werd en hij zien mocht de Heer Jezus Christus. Meent ook deze dingen komen weer zo dicht naar u en naar mij toe. Want wij leven van nature als mensen die het zeggen met Abrahams zaad, de Farizeeën. Zijn wij dan ook blind? Nee toch, wij weten de dingen. We hebben Gods woord en wij weten hoe de Heere werkt. Maar heeft de Heer ons ook met Saulus blind gemaakt? En wat betekent dat? Wel dat ik het werkelijk ging zien wie ik was, namelijk een blinde. Want ik denk wel dat ik alles weet, maar ik weet niets. En dat ga je dan ook echt inleven. Ik heb zoveel over de Heer Jezus gehoord, ik heb zoveel over bekering gehoord, maar ik weet niet hoe ik met God verzoend word. Daar heb je die geestelijke blindheid. Ik weet het niet meer, ik zie geen weg meer. Hoe kan ik nou ooit met God verzoend worden vanwege mijn hemelhoge schuld? Wat is het dan nodig? U dat gelooft, die duisternis, om nu een verlangen te krijgen hem te kennen die in die drieurige duisternis geen licht meer had, om voor u eeuwig licht te verwerven. Dat u zegt, Heere, kom toch ook met uw geest in mijn leven en leer ook mij dat ik blind ben. Omdat ik ook met Bartimeus mag roepen, Heere, dat ik ziende mag worden. Dat ik u mag kennen. En wat is er dan nodig, gemeente? Wel, dat laatste wat er staat, dat heerlijke. En dan zegt Ananias tot Saulus, en je zult vervuld worden met de Heilige Geest. Gemeente, wat betekent dat? Wel, we weten dat van veel mensen gezegd wordt in het Oude en het Nieuwe Testament dat ze vervuld worden met de Heilige Geest. We kunnen dat natuurlijk niet uitwerken, dat zult u wel begrijpen vanmorgen. Maar het betekent dat de Heere door zijn geest in je hart komt wonen, daar werkelijk intrekt. We zullen dat vanavond uitgebreid mogen horen en daarom kan ik dat vanmorgen wel wat korter doen als het vanavond zal gaan over het werk van de Heilige Geest. Mag ik dan ook zeggen dat ik hoop dat u erbij bent. Dat werk van de Heilige Geest. Wat is dat? Wel, dat is dat hij gaat wonen in een hart. En dat maakt het zo ontzettend onbegrijpelijk. Dat hij gaat wonen in een hart dat vervuld is, zegt Paulus, met ongerechtigheid, met hoererij, met boosheid, met gierigheid, met kwaadheid, met nijdigheid, met moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid. Dat zit er in dit hart. En wat is nou de komst van de Heilige Geest vervuld worden? Dat hij dat allemaal in je hart opruimt. En dat hij er dan zelf zijn intrek in gaat nemen. En dat hij al die dingen die daarin liggen, je voor ogen gaat stellen, maar ook gaat zeggen, en nu is er vergeving voor al die dingen die in je hart leefden. En als dan die Heilige Geest in je hart komt en je door die Heilige Geest vervuld wordt, wat gaat er dan gebeuren? Wel, laat ik dat aan de hand van een uitdrukking die ik las bij de bekende hervormde dominee uit het begin van de vorige eeuw. Waarschijnlijk kennen velen van u wel zijn geschriften. Dominee I. Kivit. Wat schrijft die dominee I. Kivit? Wel het volgende. Als het gaat over die vervulling met de Heilige Geest, dan wordt Christus niet slechts dierbaar aan en voor het hart, maar wordt hij geopenbaard in het hart. Mag ik dat nou eens aan de hand van de geschiedenis van Saulus duidelijk maken? Wat is er nou gebeurd? En misschien hebt u dat ook wel afgevraagd bij het overdenken. Ik heb het in ieder geval wel de hele week voor mezelf overdacht. Hoe is dat nou gegaan met de Christuskennis in het leven van Saulus? Want je leest er eigenlijk niets over in deze geschiedenis. Hoe is hij nu tot de kennis van Christus gekomen? Wordt wel gezegd over zijn ogen die geopend worden. Hoe is dat nou gegaan? Wel, Christus is dierbaar geworden voor Saulus aan het hart. Hij is aan hem geopenbaard. Hoe is dat gegaan? Laat ik 4 dingen mogen noemen. In de eerste plaats is hij aan zijn hart geopenbaard door het onderwijs dat hij mocht ontvangen aan de voeten van Ismaël, van Gemaliel. Daar heeft hij onderwijs gehad in de rijke betekenis van de offerdienst. In de tweede plaats heeft Saulus het heerlijk getuigenis gehoord van de martelaren die daar toen hij ze onder druk zette en vervolgde. En hij het wilde dat ze die naam van Christus zouden verloochenen. Toen hebben ze getuigd van de hoop die in hun was. Toen hebben ze aan hem verteld wie Christus voor hen was. In de derde plaats heeft hij gehoord uit de mond van Stefanus al die woorden Gods, die heerlijke evangelieprediking. En tenslotte heeft de Heere in een gezicht gezegd wie er bij hem komen zou. Ananias, God is genadig. En gemeente, daar zien wij iets heel wonderlijks. De Heere strooit zaad in het hart van mensen. Zo heeft hij dat ook bij Saulus gedaan. Hij heeft dat misschien ook al van zijn jeugd af aan die dingen gehoord. En dat zaad dat is gevallen in zijn hart. Maar daar heeft het gelegen. Heel wat jaren heeft het gelegen. Maar nu in deze 3 dagen dat hij worstelt, gaat de Heere dat zaad laten ontkiemen. En brengt de Heer hem al die dingen in gedachtenis. En wordt hij bepaald bij de diepe betekenis van de offerdienst. Dat heen wijst naar het lam dat komen zou. Nu herinnert hij zich die heerlijke getuigenissen van al die kinderen Gods. Nu gaat hij zien wie de Heer Jezus is die daar zit aan de rechterhand van zijn vader, zoals hij heeft horen verkondigen door Stefanus. Nu krijgen die woorden van Ananias, God is genadig, zijn diepte voor hem. En daar wordt in zijn hart geboren een verlangen naar Christus. Naar die naam, naar hem die gezegd heeft, ik ben Jezus. Daar komt in zijn hart een verlangen hem te mogen kennen, die de enige weg is. Om het zo te zeggen, als je aan Saulus gevraagd had in die 3 uren, of in die 3 dagen van duisternis, Saulus, wie is Christus? Dan had hij gezegd, de zaligmaker. Dan had hij getuigd dat er maar 1 weg voor hem was om behouden te worden. Maar wat was nu zijn worsteling? Zou hij ook mijn zaligmaker willen zijn? En gemeente, is dat misschien ook jouw worsteling, uw worsteling? Dat je wel mag zeggen, onder de prediking heb ik zo'n troost gekregen. Dat er nog doen aan is. Heb ik wel eens moed gekregen dat ik ook zalig kan worden. Dat de weg gewezen werd, de Heer Jezus Christus. En dat ik geloofde dat er geen andere weg was dan Jezus Christus. Maar wilde hij dat nou ook voor mij zijn? Wil hij ook nou mijn zonden wegdragen? Dat ik het ook weten mag. Dat hij ook voor mij de dood ingegaan is. Dat ik het weten mag. Dat hij ook voor mij is opgestaan. En wat is dan nodig? Wel, daar ligt het geheim van morgen. Vervuld worden met de Geest. Zoals onze catechismus dat vanavond zeggen zal. Die mij door het ware geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Daar heb je het wonder. De ogen geopend. Vervuld met de Heilige Geest. Mocht hij Christus zien als zijn zaligmaker. Daar vielen de schellen van de ogen. En daar zag hij in klaarheid en in helderheid. Deze Christus is nu ook gekomen om mijn zonden weg te nemen. Hij werd vervuld met de Heilige Geest die hem deed geloven. Deze Christus is nu ook voor mij de dood ingegaan. Hij heeft met zijn bloed, met zijn leven, ook voor mij de prijs betaald. Daar werd het voor Saulus waar. Niet alleen anderen, maar ook mij heeft hij vergeving der zonden gegeven. Daar mag hij door het geloof vallen in de uitgebreide armen van Christus. Vervuld, geleid door de Heilige Geest, wordt hij gebracht in de armen van Christus. Waar hij gaat rusten op het volbrachte arbeid van Christus. Daar sterft hij volkomen aan zijn eigen verwachtingen. Daar levert hij alles in. En zal hij er later van getuigen, daar heb ik alle schade en drek geacht. Om de uitnemendheid van Christus, want dat doet de Geest. Het is de Geest die de ogen opent. En het is de Geest die de heerlijkheid van de bruidegom voor ogen stelt. Het is de Geest die het hart ontsluit, opdat Christus intrek nemen. En daarom, hij werd vervuld met de Heilige Geest. En door die Geest werd Christus in zijn hart geopenbaard. En daar werd hij ook voor Saulus de levensbron, waaruit hij ontving het eeuwige leven. En van dat moment heeft hij getuigd, toen hij het schreef in Galaten 1. En het heeft God behaagd Christus in mijn hart te openbaren. Toen vroeg je het aan hem en zei: wie is Christus? Toen jubelde het in zijn hart: hij is Rabboni, mijn meester, mijn Heere, mijn God, mijn zaligmaker. Toen werd het voor hem waar. Een stroom van ongerechtigheden had overhand over mij. Maar mijn zonden hebt gij verzoend. Mijn wederspannig overtreden hebt gij weggedaan. En zo mag hij vervuld door de Heilige Geest de roeping ervaren om dienaar te worden van het woord. En we lezen het straks dat hij terstond Christus predikte, die in zijn hart geopenbaard was als de enige weg, ook voor hem. En hij laat zich dopen. O machtige getuigenis van de vergeving der zonden, daar zien wij hem gaan. Saulus van Tarsen met Ananias. En daar gaat hij de rivier in. En daar sluit het water zich boven Saulus. Kinderen, wie sterft daar? Daar sterft de vervolger. Daar sterft de bruut. En dan rijst hij op. En wie staat daar? De godsgezant, vernieuwd door het werk van Christus, afgewassen, gereinigd in het dierbare bloed van Christus. En dan mag hij het na de doop zeggen: nu leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. Liefde gemeente, zo hebben wij het wonder mogen horen in de achterliggende weken. Hoe een leeuw geworden is tot een lam. Hoe een vijand geworden is tot een vriend. Hoe een goddeloze geworden is tot een broeder. Hoe een vat vervuld van ongerechtigheden geworden is tot een vat vervuld met de Heilige Geest. Wat blijft er dan voor u en voor mij vanmorgen over? Dan alleen: och, schonkt gij mij ook die Heilige Geest. Heer, vervul ook mij met uw geest uit genade om Christus wil. Alleen. Amen. Wij zoeken met elkaar het aangezicht van de Heere. Heere, wij bidden het u, kom toch met uw Heilige Geest. Als er één ding nodig is dat wij als gemeente nodig hebben, als dienaar, als kerkenraad, als gemeenteleden, is het de werking van die Heilige Geest. Die kan kloven overbruggen die zo groot zijn, als tussen Saulus en Ananias. En het is die Geest die laat zeggen, Saul, broeder. Heere, dat is zo'n groot wonder. Dat zulke mensen die voor hun waarneming zo ver uit elkaar staan, door uw Geest samengebracht worden. Saul, broeder. Dat is het werk van uw Geest. En mogen we daar ook om bidden om die krachtige werking, door Waaidhof, ook van de gemeente. Heere, en dan belijden wij voor u wie wij zijn. Heere, dan moeten wij naast Saulus gaan staan. En wie zijn wij dan? O God, dan leeft er nog zoveel in ons hart. En dat het dan maar mag verootmoedigen al die ongerechtigheden. En dat we dan maar telkens weer tot u de toevlucht mogen nemen. Heere, wij bidden u om die samenbindende werking van uw Geest. Die helende werking. En laten we dan ook vanavond samen mogen komen. Samen om die Geest bidden. Als we samen gaan luisteren naar zijn werk. Heer, en dat we zo met onze verlegenheid tot u zouden komen. En het zo voor u neerleggen. Kom, Schepper Geest, doorwaai deze hof. En geef toch dat de specerijen uitlopen mogen. Dat die lieflijke geur geproefd mag worden, gesmaakt mag worden. Ziet hoe lief zij elkander hebben. Dat is werk van uw Geest. En daarom, dat we zo naar huis mogen gaan, och schonkt gij ons allen de hulp van uw Geest, die tot Christus leidt, maar die ook tot elkaar leidt. Heere, blijf zo bij ons. Vergeef al onze zonden. Ga ons voor met uw heiligt. En wij bidden het u. Niet omdat wij het verdiend hebben, maar om Christus wil alleen. Amen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Thank you. Gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.